We openen de Heilige Schrift in het boek Handelingen en we lezen het 8e hoofdstuk, Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. Handelingen 8, vers 26 tot en met 40.
En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kameling en een machtig heer van Candacee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. Gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zeide: zie daar, water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azotin. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.
Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor de verkondiging vindt u in vers 39b, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Handelingen 8, vers 39b, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Als thema heb ik geschreven: blijdschap als vrucht van de Heilige Geest. Blijdschap als vrucht van de Heilige Geest. Wij staan stil bij twee dingen: in de eerste plaats afwezige blijdschap en in de tweede plaats aanwezige blijdschap. Afwezige blijdschap in de eerste plaats en aanwezige blijdschap in de tweede plaats. Gemeente, wat is het een heerlijk bemoedigende en vertroostende wetenschap dat waar mensen dingen kunnen laten vastlopen en ontsporen in allerlei opzichten, God zijn kerk bouwt. Als iets de eeuwen door wel gebleken is, dan dat. In de meest benarde, onmogelijke omstandigheden, daar waar de deuren voor het evangelie dicht gingen, heeft God iedere keer opnieuw, soms op wonderlijke manier, de deur geopend om zijn woord, zijn evangelie te laten uitgaan en daardoor zondaren tot bekering te brengen en als kinderen in te lijven. En als iets blijkt in het boek Handelingen, dan dat. Na de Pinksterdag is de geest overvloedig werkzaam. En dat blijkt ook in de loop van het boek Handelingen. En als je dan Handelingen 8 begint te lezen, dan gaat het over Filippus die werkzaam is in Samaria, in de eerste verse kunnen we dat lezen. En dan is dat een situatie waarin de gemeente van Christus groeit en bloeit. Er worden grote menigten tot geloof en bekering gebracht. En we lezen dat ook, dat de scharen, de menigten zich eendrachtig hielden aan dat wat van Filippus, door Filippus verkondigd werd. Dat wat ze hoorden en zagen, de tekenen die hij deed. De Samaria blijkt een zeer vruchtbaar werkterrein voor Filippus. En er wordt ook grote blijdschap in die stad. Dus het evangelie wordt niet alleen verkondigd, maar wordt ook geloofd, wordt aangenomen. De boodschap wordt omhelst. Christus wordt omhelst. En dat leidt tot grote blijdschap. God draagt zorg voor zijn gemeente in Samaria. En als je dan verder leest, dan gaat het over Simon de Tovenaar en dat wat er met hem aan de hand is. En als je nog verder leest, dan kom je dus bij Filippus en de kamerheer, de kamerling. En door alles heen zien wij dus wat God doet. We worden niet weggetrokken naar Filippus of naar Simon de Tovenaar of naar de kamerheer. Nee, we moeten altijd alert zijn dat we acht geven op dat wat God door al die verschillende gebeurtenissen en personen heen tot stand brengt. In het leven van een stad en ook in het leven van één enkele mens. Want God zoekt niet alleen de stad Samaria, hij heeft ook die ene man die zo'n lange reis heeft gemaakt van 1500 kilometer van Ethiopië naar Jeruzalem op het oog. Die ene, misschien bent u dat vanmiddag wel, of jij. Die ene die gezocht wordt en die ook gevonden wordt. Want het evangelie komt tot ons allen, maar soms kun je in de kerk zitten. En misschien hebt u die ervaring ook wel eens opgedaan, of jij, dat je het gevoel hebt dat de hele preek over jou gaat. Of over u. En dat je alles en iedereen als het ware vergeet om je heen. Al is het een grote zegen dat je met elkaar als gemeente onder het woord mag zitten, maar dat het woord tot je komt en in je hart wordt gebracht en dat je voelt, dit is het woord voor mij. De enkeling, het persoonlijke daarin. En dat is hier, als het gaat om de kamerling, aan de hand. De engel van de Heer zegt tegen Filippus dat hij gaan moet van Jeruzalem naar Gaza, een woeste en eenzame weg. En dat is niet voor de hand liggend. Juist niet als je ziet hoezeer het evangelie in Samaria voet aan de grond krijgt. Je zou zeggen, Filippus is daar nog lang niet klaar. En toch gaat de Heer hem verplaatsen naar die eenzame woeste weg. Het uitgestrekte werkterrein Samaria wordt vervangen door dat werk op de vierkante meter in gezelschap van de kamerling, een machtig heer van Candacee, een minister van Financiën. Een prachtige positie aan het hof. Wat doet deze man eigenlijk? En misschien dat die vraag ook wel eens bij u opgekomen is of bij jou, dat je zegt, waarom gaat die kamerheer zo'n lange reis maken? Wat beweegt hem? Wat drijft hem? Wat verlangt hij? Waarom gaat hij naar Jeruzalem om daar te zien, om daar te aanbidden, zoals we hebben gelezen? Is er iets wat hij zoekt? Is er iets wat hij mist? Is er iets wat hij verlangt misschien? De bodem van zijn hart? Allerlei vragen kunnen we stellen, we lezen het niet wat het is. Feit is dat hij is gekomen om te aanbidden. En daar gaat het om. Dat Gods genade heerlijk schittert in de geschiedenis van Filippus en de kamerheer. En dat wij daarin betrokken worden. Want het kan maar zo zijn dat er vanmiddag iemand in de kerk is die zegt, ik herken mij in die kamerheer. Ik herken mij daarin dat ik me onderweg weet En dat ik me soms ook alleen weet. En dat ik verlang te aanbidden. En dan diep te aanbidden in geest en in waarheid. Naar het woord van Jezus Christus zelf. En ik mis iets waardoor mijn leven niet tot de diepste bestemming, tot de diepste vervulling komt. Er is eigenlijk een diepe nood in mijn hart. En dan komt de Kamerheer heel dichtbij. Dan zit je ineens naast hem. Met hem, zoekend. Zoekend om te aanbidden. Een gevaarlijke reis maakt hij ervoor, heeft er nogal wat voor over. Maar de weg die God met hem gaat, is zo anders als hij misschien heeft gedacht. Deuteronomium 23 zegt ons dat hij niet mag aanbidden in het voorhof. Dus hij moet op afstand blijven. Hij kwam van ver. En dan denk je dichterbij te komen om te aanbidden en dan moet je op afstand blijven. We kunnen ons misschien wel voorstellen wat dat teweeg gebracht heeft. Wat dat opgeroepen heeft bij deze man. Juist zoekend en dan toch op afstand gezet. Hoe komt dat? Omdat God een weg gaat met ieder persoonlijk. Met deze man ook. En de weg van de een is de weg van de ander niet. Er zijn mensen die alles graag in een mal gieten. En die zeggen, dan moet het zo, en dan gaat het zo, en dan gaat het zo. En dan kun je van tevoren weten, als iemand tot Christus wordt gebracht, dan hebben we daar een systeem voor. En dan zeggen we, dat gaat zo, zo, zo. Maar niets is minder waar. De geest waait waarheen hij wil. Deze man wordt op een bijzondere manier, niet op de heenweg, ook niet op de plaats van zijn bestemming, maar op de terugweg bezocht. Op de terugweg. Hij gaat terug. En hij is nog altijd zoekend. Dat blijkt ook wel, want hij heeft iets bij zich. Hij zoekt, God zoekt, kun je beter zeggen misschien. En God zorgt ervoor dat deze man niet met lege handen naar huis gaat, maar dat hij een boekrol in handen krijgt van de profeet Jesaja. Daar zit hij zo in te lezen. Dat houdt hij eraan over. In het centrum van de godsdienst geweest, met alle wetten en inzettingen en regels. En de godsdienst die bloeide in Jeruzalem, dat weten we uit het evangelie. Genoeg fariseeën en schriftgeleerden die precies weten te vertellen hoe het zit en hoe het gaat. En daar komt hij vandaan, misschien teleurgesteld, misschien nog steeds verlangend, hetzelfde als op de heenweg, maar nu met het woord. Mogelijk is hij ook wel verdrietig geweest, omdat het zo anders is gegaan dan gehoopt. Droefheid in zijn hart. Nog steeds die leegte, nog steeds niet dat gevonden wat hij zocht. Of misschien dat gevonden waarvan hij dacht dat hij het zocht. Maar de Heere werkt ondertussen door, ziet u dat? De Heere zorgt ervoor dat het woord met hem meegaat. Hij zit met de Bijbel op de terugweg op schoot, als het ware. De Heere werkt door middelen. De Heere werkt door de verkondiging van het woord. Daarom is de kerkgang natuurlijk ook zo belangrijk. Door middel van zijn woord werkt de Heere. En zo zit hij met de boekrol voor zich. Maar de Heere doet nooit half werk. Hij geeft hem niet alleen een boekrol. Hij zorgt er ook voor dat er een uitlegger bij komt. Ziet u ondertussen wat voor zorg de Heere aan deze man besteedt? Ziet u welke weg God met deze man gaat? En hoe hij dat altijd weer doet, als je het maar ziet. De zorg. En dat de Heere geen half werk doet, maar hem ook een uitlegger geeft. Heel persoonlijk moet Filippus zich bij deze wagen gaan voegen. Eigenlijk kun je zeggen dat de Heere met koorden van liefde deze man aan het trekken is. Dat deed hij al op de heenweg. Dat deed hij al in Ethiopië toen hij nog thuis was. Toen het verlangen geboren werd in zijn hart om heen te gaan naar Jeruzalem. Dat doet hij nu nog steeds. De Heere is met koorden van liefde aan het trekken. En als je dat ziet en als je dat merkt, kun je merken. Ook vandaag. De kracht van het woord. De kracht van het evangelie. Dat God aan je leven trekt. Dat hij naar je toe komt in de heilige doop. En zegt, ik wil je tot een God zijn. Je bent mijn verbondskind. En dat hij dan in je leven aan je trekt. Aan je hart, aan je leven trekt. En hoeveel van degenen die de Heere lief hebben, worden niet langzaamaan gaandeweg overtuigd, getrokken tot hem. De meesten weten het begin immers niet, schrijft vader Braak. Je voelt de kracht, kan zomaar zijn tijdens de verkondiging, dat je je ineens realiseert, maar dit gaat ook over mij. En als het evangelie verkondigd wordt, aangeboden wordt, Jezus Christus te volkomen zalig maken, dat je getrokken wordt naar hem. Dat je de liefde in hem gaat zien. En de heerlijkheid die schittert in zijn werk als zaligmaker. Deze kamerling leest over de man van smarten. Jesaja 53 blijkt hij te zijn aangeland. De lijdende knecht des Heren. Heren weet ook wat hij aan het lezen is op het moment dat Filippus bij hem komt. Gebrokenen van hart verbindt de Heere in hun smart. Hij weet wat deze man moet horen. Onkundig als die is, komt Filippus en begrijpt u ook wat u leest. En dan moet Filippus erbij komen en dan vindt hij een gewillig gehoor. Want hij kan maar zo beginnen. Hoe vreugdevol is dat? Hoe vreugdevol is dat? Hij kan het direct hebben over dat waar het over moet gaan. Over Christus en die gekruisigd. En terstond verkondigde hij deze man Christus. Door de kracht van de Heilige Geest legt hij uit hoe Christus belooft in het Oude Testament gekomen is in het Nieuwe Testament. En de Heilige Geest werkt het geloof, zodat deze man zich in Christus betrokken weet, in hem betrokken wordt. Want dat is wat het geloof doet. Door het geloof krijgen we deel aan dat wat Christus deed. Hij die hing op Golgotha, daar waar u en ik hadden moeten hangen. Wat een wonderlijk, heerlijk werk is dat. Juist in de context van Jesaja 53. Hij hoort over hem die geplaagd, geslagen en verdrukt was. Onschuldig wilde lijden en sterven voor zondaar. En deze kameling die leest over hem die om onze zonden werd verwond en om onze ongerechtigheden werd verbrijzeld. En dan gaat hem gaandeweg het licht op. De ogen gaan hem open. Filippus legt het hem uit en hij gaat het zien. En die ontdekking dat de Bijbel een nieuw boek voor je wordt. Je hebt er al jaren in gelezen, maar dan ineens het licht valt erop en Christus komt eruit op en je ziet hem voor je ogen. De Bijbel als een nieuw boek. Uit de handen van God ontvangen. Want dat lam, dat schaap wat ter slachting wordt geleid en die zijn mond niet opendeed, is Christus zelf. En door zijn kennis zal hij velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Van Oude Testament gaat het dus naar Nieuwe Testament. En Jezus Christus die heeft de profetie vervuld. Gemeente, wat is dat heerlijk als je zo de Bijbel gaat lezen. Als zo Christus oplicht uit het woord, de zaligmaker van zondaren. En dat je gaat zien, hij voor mij, heel persoonlijk, in zijn werk deelt, uit zijn genade ontvangt. En als de geest werkt, wordt Christus verkondigd. Geest en woord, onderscheiden, maar niet scheiden. De geest die het woord heeft ingeblazen, is dezelfde geest die het woord toepast aan het hart. Dat was toen, daar, die eenzame woeste weg. Dat is vandaag niet anders. Christus is het die verloren zondaren, zonen, dochters tot zich brengt, tot de Vader brengt door hem. En zo wordt deze heiden van buiten het verbond binnen gebracht en komt hij in de familie van God. Soms worden mensen bijgebracht waar je niet van zou verwachten. En anderen waar je het veel eerder van zou verwachten, blijven op afstand staan. God brengt deze man in. En hij gaat erin vrij zijn weg. En werkt zijn raadsplan met deze kamerheer uit. En dan vraagt hij, kan ik ook gedoopt worden? Blijkbaar heeft Filippus met hem over de sacramenten gesproken, want hij weet van de doop. En hij ziet het water en hij wordt gedoopt nadat hij belijdenis heeft gedaan. Eerst afwezige blijdschap. Het is er niet. Hij zoekt, hij tast, hij verlangt, hij hoopt, hij ziet uit naar. En dan die ontdekking. Wat verhindert mij nog gedoopt te worden, tot geloof gebracht? Christus omhelst door het geloof. En dat brengt ons bij het tweede aanwezige blijdschap. Want de vrucht van de geest is blijdschap. En als de Heer Jezus Christus centraal komt in je leven, dan komt er onlosmakelijk op je weg blijdschap. En als het geloof naar hem gaat en je krijgt hem in het vizier, dan vallen ook zoveel andere dingen weg. Filippus is ineens weg. Maar de kamerheer lijkt hem niet eens te missen. En hij reisde zijn weg met blijdschap, lezen we. Omdat de geest hem leidt in het woord. Hij leest in Jesaja en nu snapt hij het, nu ziet hij het. Nu leest hij hoe Christus de vervulling is van de profetie. En zo, bekrachtigd door de doop, reist deze man zijn weg met blijdschap. We zagen die grote blijdschap straks al in Samaria. En nu zien we dat bij deze ene man. En als deze kamerheer naar Samaria was gegaan en daarbij al die anderen, die menigte waren, was gekomen, dan hadden ze elkaar zeker gevonden in dezelfde blijdschap in Christus Jezus. Dat verbindt op het niveau van het hart de ene christen aan de andere. Waar ze samenkomen over allerlei grenzen heen, is dat als een arme zondaar in Christus gevonden wat verbindt. De blijdschap in de stad wordt hier de blijdschap bij de kamerling. Wat is dit voor blijdschap? De achtergrond van dit woord, vanuit de grondtaal, heeft genade in zich. Als je verzoent met God, met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te maken krijgt en in Christus Jezus al je heil gaat vinden, komt er een diepe, diepe blijdschap in je hart. Een blijdschap in God die alles overstijgt. Dat is geen blijdschap zoals om ons heen te vinden is, want dat ebt altijd weg en dat moet opnieuw weer vervangen worden door iets nieuws. Nee, wie de Heer Jezus vindt als zijn of haar persoonlijke zaligmaker, die ontvangt een diepe vreugde op de bodem van je hart. En die verheugt zich als iemand die een grote schat gevonden heeft. Want als je de Heer Jezus vindt, dan vind je het leven. Dan vind je alles. Dan vind je hem door wie al je zonden alleen uit genade door het geloof volkomen uitgewist worden. En wat een vreugde is dat als je in de nood van je leven, in het verdriet wat je kunt hebben over de zonde, ziet wat hij heeft gedaan. En dat je alles, maar dan ook alles ontvangt. Omdat het niet door de werken is, maar alleen uit genade. Want dat is wat de achtergrond van het woord blijdschap. Dus het is een blijdschap over genade. Het is een blijdschap over het werk van God. En daarmee, met dat het werk van God is, is het ook zeker. Dat leidt geen twijfel. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken, zingt hem psalm. Dat komt in je hart, dat komt in je leven. Er komt iets wat geen einde meer kent. Hier op aarde niet, in het leven van een christen niet. Nog veel minder in de eeuwigheid. Als wij hem mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Vrucht van de geest, blijdschap. De geest die uitgestort van de Vader en de Zoon hier de Kamerheer erbij brengt, hem Christus deelachtig maakt, werkt de blijdschap in zijn hart. Niets is te vergelijken met deze blijdschap. Met de heerlijkheid van God, met de rijkdommen die God in de Heer Jezus Christus wegschenkt. Ondertussen, gemeente, dat voelen we aan. Als je hier nu geen kennis hebt aan hem, dan is die blijdschap er niet. En dan is er ellendigheid. Dan zijn we zo ongelukkig. Al voelen we ons misschien gelukkig, maar als je Christus nu niet kent, hè, je hebt hem niet, je kent hem niet, je hebt geen persoonlijke, levende geloofsrelatie met hem, dan ben je dus op jezelf teruggeworpen. Dan leef je in geïsoleerdheid, als het ware, want dan ben je gescheiden van God. Wat een diepe nood is dat. Als je eigenlijk buiten staat, in plaats van binnen. Maar wie deze kennis ontvangt aan hem, ontvangt de diepe vreugde. Dat is allereerst dus door de achtergrond van dat woord, vanwege Gods genade. Maar misschien denkt ondertussen iemand, het leven van een christen gaat toch bepaald niet over rozen. Je kunt toch niet zeggen dat het makkelijk is, zegt Paulus niet, dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen. En dat heeft Paulus zelf al niet meegemaakt. En trouwens, ook als je andere levens daarnaast legt, wat een ontzagwekkende nood en wat een verdriet en wat een pijn en wat een teleurstelling maken mensen mee. Hoe zit het dan? Dan kun je toch niet meer spreken over blijdschap, dan zijn er toch tranen, dan is er toch verdriet. En sowieso ook, als de Heer is dieper en meer laat zien wat er in je eigen hart leeft, het verdriet over de zonde. Hoe zit dat dan? Kun je dan nog steeds zeggen dat je je weg kunt reizen met blijdschap? Ja, zonder meer. Maar dat doet van het andere niets af. Het betekent niet dat er geen verdriet is, geen rouw, geen diepe pijn, geen zonder rouw in je hart. Het betekent niet dat je in dit leven niets aan tegenspoed of kruis zult meemaken, integendeel. Maar daar is alles niet mee gezegd. Want als je Christus kent en liefhebt, en kennen en liefhebben die horen bij elkaar, dan weet je wie hij is. Niet alleen in de vergeving van de zonden, niet alleen in het voorgaan in een weg van heiligmaking, maar dan weet je ook wie hij is in zijn zorg. En dat hij een medelijdende hoge priester is, een getrouwe hoge priester. Die ook voor ons bidt aan de rechterhand van zijn hemelse vader. In die zin is de blijdschap waar het hier over gaat een allesomvattende blijdschap. Die zelfs in de meest moeitevolle omstandigheden zich zomaar ineens kan laten gelden. Ik moet denken aan een oude man in mijn gemeente. Hij is een aantal jaren geleden overleden. Maar elke keer als ik bij hem kwam, dan zat hij aan tafel, recht voor zich de Bijbel. Aan de ene kant Luther en aan de andere kant Augustinus. En dan las hij in, elke morgen, uren, voor zichzelf. Hij las voor aan zijn vrouw. Maar toen ging het minder met hem en zijn conditie ging achteruit en hij moest naar het ziekenhuis. En het zag er niet zo best uit. En dat begreep ik en ik zocht hem op in het ziekenhuis. En toen dacht ik, hij zal zich misschien nu, vanwege ook de zorg die hij voor zijn vrouw had, wel bijzonder naar voelen dat het nu zo gaat met hem. En ik klop op de deur en ik doe de deur open. Het is een kamer van twee. Ik zie je nog zo voor me. Het eerste bed was leeg en hij lag in het tweede bed. Maar hij lag niet in bed. Hij zat bij het raam. In een oude slobbentrui. In het raam van het ziekenhuis. De Bijbel voor zich aan de ene kant. Luther en Augustinus. En ik zei, goedemorgen, hoe gaat het met u? Moet je toch eens horen, dominee, zegt hij, wat ik hier lees. En hij begon me voor te lezen uit de profetie van Jesaja. Niet de makkelijkste passage. En hij was er helemaal vol van. Hij zegt, dit is zo'n krachtige troost voor me, zegt hij. Juist nu. En de blijdschap tintelde in zijn ogen. En dat is een blijdschap die nooit vergaat. En daar hoef je niet oud voor te zijn, want dat kun je even goed ervaren als je jong bent. Een blijdschap die in de diepste diepten op de bodem van het hart niet weg te nemen is. Ook al zie je dat niet altijd en kun je er soms misschien niet meer bij. Toch is er die stille wetenschap dat hij ook dan zorg draagt. En de getrouwe getuige is. Die door de woeste golven heen een pad gebaand heeft voor een ieder die hem vreest en die hem lief heeft. Omdat hij bekwaam is volkomen zalig te maken degenen die door hem tot God gaan. Gemeente, kent u deze blijdschap? Hoe reist u? Kan ik ook vragen. Hoe reis jij door dit leven? Wat leeft er in uw hart? Wat vult je daar? Is daar, te midden van alle dingen die we mogen en moeten doen, in trouwe toewijding aan ons werk of op school of wat ook, is daar op de bodem van ons hart de bastoon van de vreugde in God? Omdat je weet, gekocht met het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Kent u het geheim van het geloof, het geheim van de vreugde, de vrucht van de geest. En die vreugde die gaat diep. En die vreugde gaat mee. Kamerling, ga naar huis. Doe de terugweg. Teleurgesteld misschien aanvankelijk, omdat het zo tegenviel, omdat hij niet dichterbij mocht komen, eigenlijk buitengesloten werd, verdrietig, mistroostig, hoe dan ook, hij komt tot tot de blijdschap. Hij reisde zijn weg met blijdschap. En God zorgt. Ziet hij er dan niet tegenop dat hij weer naar Ethiopië moet gaan? Wat treft hij aan? Aan het hof van de koningin? Zijn daar niet talloze verzoekingen en verleidingen? En hoe moet hij daar dan de Heere dienen? En heeft hij zich allerlei dingen in het hoofd gehaald? Daarom, dat lezen we dus niet. We lezen en hij reisde zijn weg met blijdschap. De Heere geeft hem voor dat moment genoeg op de terugweg. Dat is ook een les. Dat God geeft iedere dag wat je nodig hebt. Hier gaat het over de weg die hij reist. Niet over de tijd dat hij weer thuis is. Dat komt dan later weer. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Met een wonderlijke blijdschap die heel zijn hart en leven doortintelt. Blijdschap van het geloof. Gerechtvaardigd door het geloof. Zien dat het schaap wat ter slachting geleid is, de Heer Jezus zelf de volkomen zaligmaker is. En gemeente, dat is zo. Als je hem in het oog krijgt, dan verlang je naar meer kennis van hem. Meer liefde tot hem. Dan verlang je ernaar om meer over hem te horen, hoe hij is. Zou de kameling opnieuw weer begonnen bij hoofdstuk 1, de profetie van Jesaja, doorgelezen hebben, nu met verlichte ogen van het verstand? Mogelijk. Want het geloof zoekt naar kennis. En het geloof zoekt naar de liefde. Gaat gepaard met die liefde. In onderwerping aan de weg die God met je gaat. En hoeveel strijd kan dat kosten? Misschien heeft de kamerling daar in zijn leven, in zijn verdere leven ook wel het nodige van moeten leren. Terug naar je vaderland. En verblijd in God. Gemeente, is het niet zo dat we al onze zorgen op de Heere mogen werpen? Al onze bekommernissen. Omdat Hij zorgt. En is dat niet zo, juist als je dat niet verwacht en niet kunt bezien? Je weg reizen met blijdschap, omdat je ziet dat God erboven staat. Hoewel droefheid soms, diepe droefheid, je hart kan vervullen over ontwikkelingen om je heen of lieve mensen om je heen waar je zoveel van houdt. En toch jezelf in God verblijden. Is de Heere dat eigenlijk niet waard? Dat wij ons allemaal zouden verblijden in Hem vanwege wie Hij is. En hoe Hij zich betoont te zijn als de God van het verbond. De God van alle genade. De God van alle vertroosting. De God die in onze nood ons opzoekt. En aan zich verbindt met de band van de liefde en van het geloof. Zegt de psalm dat niet? Wees vrolijk, gij alle oprechten van harte. Is dat niet wervend? Is dat niet kenmerkend voor de wandel van een christen? Dat in voor- en tegenspoed daar iets is van die diepe vreugde in God. Van de blijdschap. Wat gaat daarvan uit? Naar buiten toe. Als iemand dat ziet. Die man, die vrouw, die wandelt in vreugde en blijdschap. Gisteren nog hadden we een marktdag. Kwam er een vrouw naast me zitten. En die had iets van die blijdschap en van die glans in haar ogen. En ze kan ieder moment weggenomen worden. En toch, zo verheugd, omdat ze weet waar ze dan naartoe gaat. Mijn leeftijd. En ik ging naar huis en ik dacht, wat is dat toch ook een heerlijk geheim. Als je die zekerheid weet en kennen mag. Dat je weet van wie je bent. En dat je weet van waar je naartoe gaat, ook als de Heer zomaar ineens zou wegnemen. En die wonderlijke blijdschap, die verbindt alleen maar meer aan Hem. En Hij oefent en Hij leidt en Hij leert. En Hij leert ook om Hem te loven en te prijzen. En juist in het loven en prijzen je te verheugen in Hem. Dit, gemeente, is een zeer aangenaam leven. Kunt u zich dat voorstellen? Kun jij je dat indenken? Als je zo leeft, gekocht door het bloed van Christus, gereinigd van al je zonden. En wat zijn dat er veel? We maken de schuld dagelijks meer. En dan door allerlei tegenspoed en door allerlei moeite heen. En toch je weg reizen met blijdschap. Dit is een zeer aangenaam leven. Met alle strijd tegelijk die dat met zich mee kan brengen. Waarom is dit aangenaam? Omdat dit God aangenaam is. En er is niets heerlijker dan de omgang met de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vreugde als een gedurige maaltijd voor het hart, zoals de Bijbel zegt. Door de zonde gevallen, door de genade gevonden. En als je Hem kent in al je wegen en het van Hem verwacht in al je wegen, dan vertroost Hij, geeft Hij kracht om te dragen, geeft Hij moed om te gaan. Kleine dingen, grote dingen. En die vreugde is er juist daar waar je al je nood en zorg kwijt mag in Zijn handen. Gemeente, als je Christus kent en lief hebt, dan mag heel je leven voor Hem zijn. Dat is jezelf kwijtraken aan Hem. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn uren, neem mijn tijd, neem mijn goud, neem mijn zilver. Dan mag de Heere alles hebben, toch? Wat is Hij het waard? En wat geeft dat een vreugde? Heere, neemt u mijn leven maar. En leidt u mijn weg maar. Leert u mij volgen. Ook als ik niet meer weet hoe ik gaan moet. Vreugde. Geloofsvreugde. Vrucht van de Heilige Geest. Het is in het Oude, het is in het Nieuwe Testament. Wat heeft een christen reden om zich te verblijden? Misschien denkt iemand, ja, maar je zult er maar in zitten. En je zult maar met een hart zo gescheurd en zo gebroken met je hoofd naar beneden lopen. Dan kan iemand wel langskomen en zeggen, hey, zou je je niet eens verblijden? Maar dat gaat dan toch niet. Dat werkt toch zo dan niet. Nee, het is de vreugde van de Geest. Het is de vreugde die de Heilige Geest uitwerkt in het hart, door het woord. En daarom ook leven in het woord. En lezen in dat woord. Zoals de kamerling ook deed. De boekrol op schoot. Jesaja voor zich. En maar reizen. En maar lezen. En verblijd zijn. De vergeving van de zonden ontvangen. En achter de grote meester, de zaligmaker Jezus Christus zelf gaan. Gemeente, bent u verblijd? Ik bedoel, kent u de blijdschap? Wat staat er tegenover? Droefheid. Als je in dit leven deze blijdschap niet leert kennen, is er eeuwige droefheid die wacht in de buitenste duisternis. Daarom, gemeente, als Christus u wordt verkondigd en Hij wordt u verkondigd, zie hoe in het leven van de kamerling, hoe Hij is, hoe hij zich laat zien vanuit het woord. En vanmiddag is dat niet anders. Als Hij zich laat verkondigen aan u en hij laat u roepen, en Hij roept tot geloof en tot bekering, dan is dat niet vrijblijvend. Wie deze zaligmaker niet kent, die reist gewis naar de eeuwige droefheid. En daarom, zie toch hoe heerlijk deze Heere Jezus is. En wat een diepe blijdschap en vreugde hij uitwerkt in de harten en levens van mensen. Gevonden in hem, door hem, het oog gericht op de Heere Jezus. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Dat zingt de psalmist. Wetend dat hij door zijn genade, majesteit en geest nimmer meer van ons wijkt. Hij is al lang thuis, de Heere Jezus. Met goddelijke blijdschap is hij als de voorloper naar binnen gegaan. En daar zullen dus ook alle anderen komen die hem hebben liefgekregen. En wat zegt dan de Bijbel? Daar zal eeuwige blijdschap op hun hoofden wezen. De kameling die is ook al lang thuis. Al eeuwen is hij thuis. U bent nog hier, pelgrim. Onderweg. Misschien bijna thuis. Misschien dichtbij het eind. Hebt u deze blijdschap in het vooruitzicht? Heb jij deze vreugde in je hart? Vanwege zijn grote werken. Vanwege zijn verkiezende liefde. Vanwege zijn trouwe bewaring en bescherming. Hoe heerlijker hij voor het oog. Hoe groter de blijdschap in het hart, omdat hij bewaart bij de verkregen verlossing. Omdat hij beschermt tegen de aanvallen van de duivel en de duisternis. Omdat hij je vasthoudt waar wij geneigd zijn om ons los te rukken, om een dwaalweg op te gaan. De trouw van de Heere die is zo groot en zijn genade zo krachtig en sterk. Gemeente, als je zo reist, reis je zeker. Dan reis je met blijdschap achter de Heer Jezus aan. Wetend dat hij voor is gegaan. En dat je volgen mag, struikelend, soms vallend misschien wel. Maar weer opkrabbelend, omdat hij niet laat varen. Wat zijn hand is begonnen. De vreugde over de liefde van God. De vreugde over de trouw van de Heer onderweg. De vreugde over de genade van God in onze onmogelijkheden. Vrucht, blijdschap, vrucht van de Heilige Geest. Blijdschap als gevolg van Gods onuitsprekelijke genade. Zou u deze Heer Jezus niet lief hebben, gemeente? Zou u hem niet dienen? Vanuit de volheid van uw hart. Zou u hem niet navolgen, biddend, smekend en lovend en prijzend vanwege zijn menigvuldige genade? Hij roept u en hij leidt door dit leven naar huis, eeuwig bij hem, om je te verblijden in een blijdschap. Onvoorstelbaar heerlijk. De Heere Jezus zien. Zoals hij is. Met open ogen hem aanschouwen. En hem verheerlijken in volmaaktheid. Na een weinig tijds geleden te hebben. Ingaan in de eeuwige vreugde van de Heere. Is dat jouw verlangen? Uw verlangen. Weet, zoals een boektitel zegt, die heimwee hebben, komen thuis. Om Jezus wil. Amen.